Goedemorgen, lieve mensen. Wees blijde in de hoop. Geduldig in de verdrukking. Volhardend in het gebed. Wees blijde in de hoop. Die hoop, die heb je als een anker. Als een anker van je ziel dat reikt tot binnen het voorhangsel. Tot binnen het koninkrijk van God. Ik vind dat prachtig. Een anker. Jij bent verankerd. Jouw innerlijk is verankerd in Gods koninkrijk. Hoop. Als je zo op zo'n schip vaart en je gaat ten anker, dan zegt die commandant niet alleen dat dat anker gevierd moet worden, maar hij zegt er ook bij hoeveel stukken ankerketting er gestreken moeten worden. Zo'n schip heeft namelijk een hele lange ankerketting met zulke grote schalmen van staal. Zijn heel zwaar. 200 meter lang. 8 stukken van 25 meter. En na elke 25 meter is er zo'n schalm, heeft een bepaald kleurtje. Dan kun je dus zien hoeveel stukken er al gestoken zijn. Al overboord zijn. Nou, bijvoorbeeld die commandant die zegt, er moeten 7 stukken overboord. Dat bepaalt hij aan de hand van hoe de bodem is en de wind enzovoort enzovoort, de stroom. Dat die hoop is dus niet voldoende. Dat anker is niet genoeg. Ook die stukken, die ankerketting. En bij die hoop hoort ook het geloof. En hoort ook de liefde. En weet je wat het mooie is? Die blijven altijd. Daar mag je altijd van genieten. Die mag je altijd inzetten om te leven in Gods koninkrijk. Binnen het voorhangsel. In Gods koninkrijk. En vanmorgen gaan we het hebben over Gods koninkrijk. En dat wil ik doen eerst aan de hand van een plaatje. Dat komt hier. Hé? Wat zie je daar? Wat roept dat bij je op als je dit plaatje ziet? Ik hoor wel wat, maar ik hoor nog niks hoorbaars voor mij. De vrucht van de Heilige Geest. Zijn jullie het daarmee eens? Of zijn er andere dingen? Veelkleurigheid. Die vrucht is veelkleurig. Mooi, je ziet ook 9 kleurtjes. Je ziet ook dat liefde een centrale plaats inneemt. Dat is aangegeven, dat zie je dus al, maar er gaan ook pijltjes. Hè? Dat heeft dus verbinding met al die aspecten van de vrucht. Het is 1 vrucht, maar die bestaat uit een aantal aspecten. En die vrucht, dat mag jouw hartsgesteldheid zijn. Jouw hartsgesteldheid is eigenlijk bepalend dat als je wat ziet of wat hoort, welke gedachten en welke gevoelens je krijgt en hoe je van daaruit gaat handelen en spreken. Die hartsgesteldheid is dus belangrijk. Die heeft te maken met Gods koninkrijk. En dat is iets wat mag ontwikkelen in je leven, in je relatie met Jezus, in Heilige Geest. Dan mag vrede ontwikkelen. Geduld. Geduld, we hebben het net over gehoord. Vriendelijkheid, goedheid, liefde, vreugde, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, geloof. Dankjewel, Martine. En ik heb een gedeelte gevonden in de Bijbel. Dat gaat eigenlijk ook een beetje over die vrucht van de geest. Want dat plaatje wat ik jullie heb laten zien, dat slaat op Galaten 5 vers 22. Daar wordt die vrucht zo genoemd met deze aspecten. Maar ik ben ervan overtuigd dat die vrucht uit nog veel meer aspecten bestaat. En het gedeelte wat we nu gaan lezen, dat komt ook op het scherm. Daar staan een aantal van die aspecten die we net gezien hebben, maar ook een aantal andere aspecten van de vrucht van de geest. En je ziet dat hier. En dat ga ik jullie voorlezen. Dat begint in vers 12 van Colossense hoofdstuk 3. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Je hoort al begrippen die je net gezien hebt, aspecten. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet ook u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen. Als je nog niet weet waartoe je geroepen bent, nou, in ieder geval tot de vrede van Christus, dat die in je hart regeert. Als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Tot zover. En in dit gedeelte van de brief van Paulus aan de Colossenzen, daar is sprake eigenlijk van iets afleggen, iets doden, leden die op de aarde zijn doden, iets afleggen en iets aandoen. Het is niet als een jasje dat je uitdoet en een ander jasje wat je aandoet. Maar wel bepaalde aspecten in je leven, bepaalde vruchten in je leven mag je afleggen en andere mag je aandoen. En dat is niet iets wat eigenlijk zomaar ineens gebeurt, maar dat is iets waar je je leven lang over mag doen. Dat is genade, vind ik. Dat het niet vandaag af hoeft te zijn. Je hebt daar je leven lang de gelegenheid voor. En het mag je doen vanuit je relatie met Jezus, je Heer. En we hebben van de week uitgewisseld op de kring over de woorden chronos en kairos. Dat had te maken met de eerste preek in dit jaar. Over de tijd. En wij leven nu in een bepaalde tijd op aarde, maar ik bedoel eigenlijk in je innerlijk, de kairos-tijd. We leven in een bepaalde fase van Gods heilplan. En die fase die eindigt ermee dat Jezus met verbazing aanschouwd zal worden in alle die tot geloof zijn gekomen. Nou, kijk eens naar dat plaatje nog. Het is er niet meer, maar je hebt het nog wel voor ogen. Dat helpt misschien een beetje. Er zal verbazing zijn dat er mensen zijn waarin al die aspecten van Gods geest, die vrucht van de geest, helemaal openbaar zijn geworden. Misschien verbaas je jezelf er ook wel over dat dat allemaal al tevoorschijn is gekomen. En dan heb je nog die hoop dat het nog verder zal ontwikkelen. God heeft jou en mij uitgekozen. Zegt Paulus. Heeft hij dan alleen jou en mij uitgekozen? Nee, God kiest eigenlijk elk mens uit. Maar het is aan de mens of die ook kiest voor God. Er zijn mensen die denken dat God sommige mensen wel uitkiest en andere mensen niet. Als je dat gelooft, dat is echt verschrikkelijk. Want dan ben je het heel je leven lang, kun je onder een juk leven van zal ik nou wel of zal ik nou niet van God zijn. Dat is verschrikkelijk als je zo moet leven. Maar God is zo genadig, hij heeft ieder mens lief. En je hoeft niet te twijfelen. God heeft je lief en hij wil dat jij voor hem kiest. En dan mag je als een heilige leven, afgezonderd voor God. Dat je luistert naar God en naar Jezus. En dat je niet alleen luistert naar ze, maar in hen gelooft en doet wat ze zeggen. Dat jouw woorden en daden zijn als een van een mens die leeft in Gods koninkrijk. In zijn vrede, in zijn blijdschap en gerechtigheid. En dan is er zo'n uitnodiging van Paulus. Doe bepaalde dingen aan. En dan ga ik even terug naar de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951. Die woorden spreken me wat meer aan, omdat ik die langer gewend ben. En dan is daar sprake over innerlijke ontferming. Dat mag je aandoen. Goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Zie je het voor je? Dat mag je gewoon doen. Dat moet je niet, maar het is een uitnodiging, dat mag je. Wil je zo'n mens worden? Wil je net worden zoals Jezus is? Jezus die zegt het ook, ook vanmorgen weer. Kom naar mij toe. Als je vermoeid bent, of als je gebukt gaat onder lasten, ik zal je rust geven. En neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wat moet je dan leren van Jezus? Waar nodigt Hij je toe uit? Hij nodigt je vanmorgen uit om net zo zachtmoedig te worden als Hij is. En net zo nederig te worden als Hij is. Ben je er niet blij mee? Met die uitnodiging? Of denk je van, nou, ik zoek het allemaal zelf al uit? Nee toch? Wat een uitnodiging van de Heer. Wat een verlokking. Om zachtmoedigheid aan te doen. Om zachtmoedigheid samen met je Heer te ontwikkelen in je leven. Ja, en wat is dat dan? Wat synoniemen voor zachtmoedigheid? Zachtheid. Mildheid. Lieflijkheid. Vriendelijkheid. Wie wil er nou niet zo zijn? Zachtmoedig. Een zachtmoedig mens is helemaal open. Nou, laat ik het voorzichtiger zeggen. Die komt steeds verder open voor alles van de Heer. En die laat zich steeds meer leiden door Jezus in Heilige Geest. Een zachtmoedig mens gaat in op de woorden van de Heer. Gelooft die en laat ze doorwerken in zijn hart. Dat staat in Jacobus 1, vers 21. En weet je, God die kan heel veel aan zachtmoedige mensen toevertrouwen. Ik ken daar twee voorbeelden van en die ga ik jullie noemen. De eerste is Mozes en de tweede is Jezus. Zachtmoedige mensen. In de tijd van Mozes was er niemand zachtmoediger dan Mozes. Dat staat in de Bijbel. Dat staat in een gedeelte, nummerie 12, waarin Mirjam en Aaron, eigenlijk hele mooie mensen, die ook Mozes heel veel geholpen hebben, even in de fout gaan en opstaan tegen het leiderschap van Mozes. En dan moet je de reactie van Mozes zien. Daaruit blijkt dat hij zachtmoedig is. Hij geeft wat er gebeurt eenvoudig weg over aan God. Hij gaat niet op zijn strepen staan. Hij gaat niet in de aanval op aarde. Hij verdedigt zich niet. Hij reageert niet boos, bitter of agressief, trots of arrogant. Hoe zit het met jou? Hoe reageer jij als iemand jouw positie aantast, je vals beschuldigt, je onrecht aandoet, je integriteit aantast? Nou, dat is voor mij wel iets hoor. Hoe reageer je dan? Wat prachtig als je zachtmoedigheid hebt aangedaan in je leven en zachtmoedig bent geworden. Je kunt dan vanuit het zicht dat Jezus je op dat moment geeft in de hemel, mens en macht scheiden. Wat een genade. En dan kun je best nog wel even boos worden. Soms is het ook heel erg wat er gebeurt. Maar daarna komt er een heel ander scala van reacties en emoties tevoorschijn. Wat een wonder. Mooi wat er dan gebeurt bij zachtmoedige mensen. Dan komt er ontferming tevoorschijn. Mildheid, bescheidenheid, welwillendheid, vriendelijkheid, vredelievendheid, zachtheid, nederigheid, geduld, zelfverloochening, liefde. En wil je nog meer hebben? Prachtig toch, als je zo mens bent en verder wordt. Mozes, hij heeft het geleerd. Hij was het niet altijd hoor. Eerst sloeg hij een Egyptenaar dood. Nou, ik geef je de kost. Ik denk dat niemand dat hier gedaan heeft. Weet toch? Maar toch staat er, hij is de zachtmoedigste mens op aarde in zijn tijd. Hè? Jezus was ook zachtmoedig, daar kom ik zo op. Ik denk dat Mozes het geleerd heeft, die zachtmoedigheid van God, toen hij de schapen hoedde van zijn schoonvader Jethro in de woestijn. Dat heeft hij jarenlang gedaan. En reken maar dat hij ontmoetingen met God heeft gehad. Hij wandelde met God. En God heeft hem veel geleerd. Hij heeft hem zachtmoedigheid geleerd. God heeft gewerkt aan zijn innerlijk bezig zijn. Mooi is dat. En dan kan God hem toevertrouwen om dat volk Israël, dat weer spannige volk uit Egypte, te leiden naar het beloofde land. Nou, ik vind het nogal een taak. Een zachtmoedig mens, die kan dat. En de meest zachtmoedige mens is Jezus. Hij is volkomen volwassen in zachtmoedigheid. Hij toont de ware gestalte van Bijbelse zachtmoedigheid. En God geeft hem dan, kan hem dan ook, alles in handen geven. De uitvoering van zijn plan met mensen. En zoals Mozes het volk Israël naar Kanaan leidde, zo leidt Jezus zijn gemeente, zijn mensen, jou en mij, naar het door God beloofde land dat alle zachtmoedigen, hoor je het goed, dat alle zachtmoedigen zullen beërven. Wat een prachtige belofte. Nou, daar wil ik wel voor gaan. Ik wil dat wel verder aandoen, die zachtmoedigheid. Maar hoe kleed je je nou in die zachtmoedigheid? Nou, daar is niet eigenlijk een recept voor. Ik zei het al, het is niet het ene jasje uitdoen en het andere aandoen. Nee, je mag dat gaandeweg in je leven ontwikkelen, die zachtmoedigheid. Leren van Jezus, door naar hem te kijken, door met hem om te gaan. En dan heb je iets meegemaakt en dan heb je bepaalde reacties getoond, bepaalde woorden gezegd, bepaalde dingen wel of niet gedaan. En dan bespreek je dat met Jezus en dan vraag je hem, Heer, help mij om het volgende keer anders te doen. En als er zo'n situatie is, als het moeilijk is, Heer, geef me inzicht. Help me om goed te reageren. Zo mag je dat gaandeweg in je leven ontwikkelen, die zachtmoedigheid. En Jezus nodigt je uit om naast zachtmoedigheid ook nederigheid te ontwikkelen in je leven. Dat te leren van hem. Nederigheid of ootmoed, ootmoedigheid. Nou, weet je waar nederigheid, ootmoed tegenover staat? Het staat tegenover hoogmoed. Het staat tegenover arrogantie. Dat maakt vaak iets duidelijk, hè, als je de tegenstelling maakt. Nederigheid. Dat kan ook soms verkeerd bedacht worden. Nee, het staat dus tegenover trots tegenover arrogantie, tegenover alles draait om mezelf. Dat is hoogmoed, hè? Arrogantie. Het gaat om mij. Nee, het gaat niet om jou. Het gaat om God en het gaat om Jezus in jouw leven. Zij zijn het belangrijkste. Hen komt de eer toe. Zij zijn jouw leermeester. Jij mag hen dienen. Het gaat niet om jou. Nederigheid. Het heeft ook een afkeer van het willen hebben van macht. Wat zijn er niet de mensen in de wereld die genieten van macht? Die vinden dat prachtig. Kunnen heersen over anderen. Dat is niet nederig. Dat is niet wat God bedoelt. Nederig zijn is niet de behoefte om je boven anderen te willen verheffen. Of om dominant te willen zijn. Nederigheid is voor jou een houding, een eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor jezelf te eisen en jezelf niet op de voorgrond te plaatsen. Een nederig, ootmoedig mens, jij dus steeds meer en meer, hoop ik, verwacht ik, geloof ik, stelt zich op de juiste wijze op voor God. Vol eerbied en vol ontzag. Een nederig mens kent de juiste verhoudingen. Is niet hoogmoedig, maar is aan de andere kant wel vrij van de geest van verwerping. Hij weet wel wat hij zelf waard is. En hoe waardevol hij is voor God en voor Jezus. En hoe hij als zachtmoedig, nederig mens door God en Jezus gebruikt wil worden voor Gods plan in en met mensen. Een nederig mens die onderwerpt zich aan de Heer, aan de leiding van de Heer. En hij voegt zich gewillig in het lichaam van de Heer, in de gemeente. Hij erkent het gezag van de Heer. Hij erkent ook het gezag van de oudste die de Heer aan de gemeente heeft gegeven. Een nederig mens ziet de plaats en positie die de Heer hem geeft en neemt die plaats in de gemeente van harte in. Toets je hart. Ga voor jezelf na. Bespreek het met Jezus. Ben ik nederig zoals geschetst is? Of mag ik er nog wat aan bijschaven? Wilt u mij nog wat van leren? Mij daar verder inbrengen? Heer, ik wil in ieder geval niet dat het om mijn eigen belangen gaat en om mijn eigen eer. Ik wil dat het gaat om uw belangen in mijn leven en om uw eer in mijn leven. We hebben gehad zachtmoedigheid en nederigheid. Jezus heeft jou vanmorgen uitgenodigd om dat verder te leren van hem. Leer het van hem de komende week. Roep hem daarover aan. Kijk naar hem hoe hij dingen doet. En leer van hem. Innerlijke ontferming. Daarin mag je je ook kleden. Innerlijke bewegingen van barmhartigheid, zegt de Statenvertaling. Vind het wel mooi. Innerlijke ontferming. Wat synoniemen. Liefde, genade, goedertierenheid, medelijden, ontferming, goedheid, bewogenheid. En een eigentijdswoord voor barmhartigheid is compassie. Compassie hebben met de ander. Het doet je wat er met de ander aan de hand is. Bewogenheid, barmhartigheid. Als je de eerste letter van het woord barmhartigheid verandert van een B in een W, dan staat er warmhartigheid. Dat is wel mooi, als je warm van hart bent voor de ander. Dat het de situatie van de ander wat in jou in beweging brengt. En dan op zo'n manier dat jij je in wijsheid probeert te ontfermen over die ander. Op zijn minst bid voor die ander. Maar het misschien ook laat blijken in je daden. Compassie. Yahweh is de grote barmhartige. Hij is van binnenuit bewogen over zijn mensen. Innerlijk wordt hij warm als hij een mens ziet. Of hij nou in blijdschap verkeert of dat hij in nood is. Maar God komt in beweging. Zijn hart wordt bewogen en richt zich op jou. En Jezus is God daarin volledig gevolgd. En hij ontfermt zich over jou en over mij. Ja, Jezus vertelt erover. Over die barmhartige Samaritaan. Ja, daar komen de twee van die vrome mannen. Van die vrome leidslieden, ze weten het allemaal zo goed. En dan ligt er iemand langs de kant van de weg. Gewond, geslagen. Hij bloedt. En ze lopen met een grote boog eromheen. En dan komt er een Samaritaan. Een barmhartige Samaritaan. Bij de Joden hadden ze niet zo'n goede naam, die Samaritanen. Maar bij Jezus zit de gelijkenis wel. Want wat doet die barmhartige Samaritaan? Hij loopt niet met een grote boog eromheen. Hij gaat naar die persoon toe. Hij verzacht zijn wonden met olie. Hij reikt het goede van de Heer aan. Hij zet hem op zijn ezeltje en brengt hem naar de herberg. En zegt tegen die waard, ik zeg maar met mijn woorden, zorg goed voor deze man. Hier heb je wat geld. Zorg dat er niets tekort komt. En over een paar dagen kom ik terug. Als je niet genoeg hebt, dan krijg je nog wat van mij. Dat is barmhartigheid. Omzien naar de ander. En dan is dat niet alleen iets innerlijks. Ja, het begint innerlijk, maar het uitzicht in je doen en in je laten. Doe dat maar aan. Leer dat maar verder van de Heer, die innerlijke ontferming. En dan mag je je kleden in goedheid. Ja, ik denk, omdat God goed is. Hij leeft van goedheid. Hij is een en al goedheid. En het staat tegenover kwaad, hè? Goed. God is enkel goed. In hem is geen enkel kwaad. Hij kan ook niet verzocht worden door het kwade. En Gods goedheid gaat uit naar zijn schepping, naar zijn mensen. Gods goedheid uitzicht in zijn opstelling naar jou en naar mij. Het uitzicht in de genade die hij geeft. In al het goede wat hij geeft. Om ook met elkaar op te kunnen trekken. En die goedheid van God, die mag je verder gaan ontdekken en verder aandoen. Opdat er uiteindelijk naartoe gaat dat er een gemeente ontstaat. En dan loopt het uit naar die tijd van 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, wat ik net genoemd heb, dat Jezus met verbazing aanschouwd zal worden in de mensen die tot geloof zijn. En die gelovigen die gaan rond, goeddoende, hoor je het? Goeddoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God is met hen. Geduld. Geduldig in de verdrukking, hebben we net gehoord. Geduld. Een ouderwets woord voor geduld is langmoedigheid. En in lang zit het woordje lang. Je kunt het dus lang volhouden om een ander lief te hebben. Ook als die raar doet in jouw ogen. Maar jij kunt het lang volhouden omdat je geduld hebt. Er zit ook het woord in, langmoedigheid, gemoed. Het gaat om je hartsgesteldheid. Je verlangen om goed te doen aan de ander. Zoals Jezus dat zou doen. Een langmoedig persoon kan veel van een ander verdragen. Zonder dat hij hem bekritiseert, boos wordt of afwijkt. Wijst. En daarom staat er denk ik ook in vers 13. Verdraag elkaar. En vergeef elkaar. Verdraag elkaar. Daar heb je langmoedigheid voor nodig soms. En vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer jou vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Weet je hoeveel 70 maal 7 is? 490? 10.000. 70 maal 7 is 10.000. Heel veel dus, hè? Weet je, Jezus zegt dat tegen Petrus. Petrus die vraagt aan Jezus op een gegeven moment: hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij tegen mij zondigt? Nou zegt Jezus, 70 maal 7 keer, 490 keer. Heel vaak dus, moet jij vergeven, Petrus. Is dat nou moeilijk, om de ander te vergeven, vergeving te schenken? Soms is dat heel moeilijk, vooral als jou wat ergs is aangedaan. Dan kan dat heel moeilijk zijn. Maar toch is het ook voor jezelf het beste. Het is jouw redding, jouw behoud, als je het proces aangaat met de Heer om die ander te vergeven. Doe je dat namelijk niet, dan gaat dat wat jou aangedaan is, en hoe slecht je het wel hebt, dat gaat vastzitten in jezelf. Dan krijg je wrok, heet dat, met een ouderwets Nederlands woord. Dan schiet er een bittere wortel op in je innerlijk. En dan heb je het slecht, hoor. Dan heb je slecht met jezelf. En dan hebben ze het, ja, allemaal hebben ze het verkeerd gedaan. Nou, dat heeft weinig te maken met het klimaat van Gods koninkrijk. Daarom ook dat advies van Paulus. Is er wat? Vergeef. Het is gewoon het beste voor jezelf om de ander te vergeven. En het kan echt heel moeilijk zijn. Maar samen met Jezus is het mogelijk. En leer je te vergeven, wat er ook gebeurd is. Bespreek het met de Heer, als er nog iets is van wrok of een bittere wortel, en ruim het op. Het werkt opruimend. Het werkt ruimtegevend in je innerlijk. En dan komt er nog zo'n advies van Paulus, nog een uitnodiging. Kleed je in de liefde. Dat is de band die je tot een volmaakte eenheid maakt. Je zag ook in dat eerste plaatje dat liefde stond in het centrum. En dat werkte door in al die andere blokjes. God is liefde. Hij heeft onvoorwaardelijk lief. Gevende liefde. Niet eisende liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Niet voor wat hoort wat. God geeft gewoon. Zo is Hij. En zo is Jezus. Hij heeft gewoon zijn leven voor ons gegeven. Omdat Hij God lief heeft. Omdat Hij jou en mij lief heeft. En weet je wat het mooie is? Als je gedoopt wordt in Heilige Geest en verder vervuld wordt van Heilige Geest, dan stort Jezus Gods manier van liefhebben, Gods liefde uit in jouw hart. En ik weet wel, liefhebben is een vermogen. Maar wat Hij dan doet, is met het vermogen van God om lief te hebben aan te sluiten bij dat van jou, omdat er die uitingen van jouw liefhebben, dat heet dan liefde, opdat dat hoger wordt. Dat het niet meer zo is, oh, ik heb jou lief, maar dan moet jij mij morgen lief hebben. Nee, ik heb jou onvoorwaardelijk lief. Ik geef jou wat ik denk dat jij nodig hebt, zonder voorwaarden. Liefde, het maakt tot een volmaakte eenheid. Als wij elkaar lief hebben, natuurlijk allereerst God en Jezus lief hebben, maar ook elkaar lief hebben, elkaar geven onvoorwaardelijk wat de ander nodig heeft, in wijsheid, in genade, dan schept dat een band, de band van de liefde. En dat maakt één, dat gaat uitgroeien tot een volmaakte eenheid. En dat is wat God wil in de gemeente, dat dat verder openbaar komt. Laat dan maar in je hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben je geroepen als de leden van één lichaam. Vrede, Jezus, hij brengt als vredevorst het evangelie van de vrede. Als je daarop ingaat en leeft in relatie met Jezus, ontstaat er vrede in je innerlijk. Het is een wezenskenmerk van Gods koninkrijk, vrede. En dan vrede wordt vaak gezien als een klimaat, dat is het ook. Maar het is ook nog wat anders. Het heeft ook te maken met ordening, met op orde zijn. Want dat zie je in de brief van Paulus aan de Korintiërs. Dan is daar een samenkomen en dan zijn er allemaal uitingen van de geest. En dat gaat een beetje rommelig. En dan zegt Paulus eigenlijk, God is niet een God van wanorde, maar een God van orde. En dan staat daar aerene, en dat is hetzelfde woord wat hier staat. Dus het is ook een ordening dat alles in orde geschiet, in harmonie. En dan kan er van alles aan de hand zijn. Maar als je die vrede van God kent, die gaat eigenlijk alle verstand te boven, zegt de Bijbel. En die zal je harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Dan heb je innerlijk een wonderlijk goed hebben, ondanks. Dat is vrede, dat je het innerlijk wonderlijk goed hebt in je relatie met Jezus, ondanks wat er ingebeukt wordt op jou. Mooi. Vrede, dat mag heersen in jouw hart en te midden van de gemeente. En laat de woorden van de Heer in al hun rijkdom in je wonen. Onderricht en vermaan elkaar. Je zou kunnen zeggen, onderrichten en vermanen, dat is pastoraal bezig zijn. Elkaar onderrichten en vermanen. Het is belangrijk dat jij woorden van de Heer in je innerlijk hebt. Niet alleen dat je ze kent en begrijpt, maar dat je ze ook doet. Dat ze in al hun rijkdom in je wonen. En dan kan het ook naar buiten komen. En dan is onderwijzen van de ander is niet een beleren, maar een samen leren luisteren naar de stem van de Heer en naar zijn woorden. Als je zo bezig bent met elkaar, dan ben je pastoraal, dan ben je opbouwend, dan ben je mooi bezig. Samen Bijbelstudie doen is dus een pastorale activiteit. Dat kun je op de kring doen, maar dat kun je ook als man en vrouw doen. Dan kun je met twee of meerdere broeders die samen zijn, kun je dat doen. Door elkaars Gods woorden binnen te brengen, bemoedig je ook elkaar. Ja, en dan zegt Paulus, je mag elkaar ook vermanen. Ja, misschien niet zo populair in deze tijd. Vermanen betekent allereerst dat je samen probeert te ontdekken wat Gods weg voor je leven is. En als je iemand vermaant, dan moet dat wel uit zuivere motieven zijn. Niet omdat jij je irriteert aan die ander. Of omdat jij wilt laten zien dat jij het allemaal wel zo goed weet. Nee, vermanen doe je vanuit een hart vol liefde voor de ander. Het verlangen dat die ander meer gaat zien van Gods koninkrijk. Ook gaat zien waar die nog afwijkt van de normale weg. En dan is het genade als jij in wijsheid een opening kunt vinden samen met de Heer om die ander te vermanen op het rechte pad verder te brengen. Opdat die de weg van Jezus verder gaat volgen. Nou, er zijn nogal wat adviezen van Paulus vanmorgen. Ik sluit af met de laatste. Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. De naam van de Heer Jezus, dat gaat over hoe hij is, over zijn wezen, zijn hartsgesteldheid. Denk nog eens aan dat eerste plaatje. Die hartsgesteldheid, die gezindheid was volkomen ontwikkeld in het leven van Jezus. Als jij dingen doet in de naam van de Heer Jezus, betekent dat jij bezig bent diezelfde hartsgesteldheid te ontwikkelen en van daaruit dingen te zeggen en te doen. Die hartsgesteldheid, die maak je je steeds meer eigen. Daar roept Paulus toe op. Dat betekent alles doen in overleg met Jezus. Vanuit alles wat Hij jou aanreikt. Ik zou zeggen, gewoon doen. Amen. Arjan, wil jij het van mij overnemen?